Welkom en fijn dat je luistert naar de podcast The Bumpy Road. Hoe innoveer je op de medtech-markt van Brainport Eindhoven? In deze podcast geven we je als ondernemer handvatten om je business verder te ontwikkelen. En je hoort hoe Brainport Development je daarbij kan helpen. Mijn naam is Tom Jessen en in deze aflevering praat ik met Bas Lemmens. Hij is co-founder van Nemo Healthcare. Fijn dat je er bent.
Leuk om erbij te zijn.
Welkom. En ook bij ons is Marielle Sleumer, business developer bij Brainport Development en The Gate. Welkom Marielle, goed dat je er bent.
Dankjewel.
Zullen we even beginnen met vooral jouw functie, denk ik Marielle. Want wat doe jij precies bij Brainport Development en ook bij The Gate? Dat moeten we denk ik even uitleggen.
Ja. Mijn functie bij Brainport Development is die van business developer. Dus ik begeleid startende ondernemers met innovatieve ideeën. Begeleid ik op hun weg naar succes. En dat betekent dat wij helpen bij het geven van bedrijfsadvies. En daarnaast kijken of wij de ondernemer kunnen verbinden met de juiste netwerken om ons heen om hen verder te helpen. En we begeleiden ze met het stuk financiering.
Precies, want jullie hebben natuurlijk een breed netwerk, een groot netwerk, ja. Kennen veel mensen. En je weet dus ook als je een ondernemer bij je hebt, hoe je die kunt connecten met iemand anders uit je netwerk.
Ja, klopt. Ja. Klopt.
Bas, jij bent zo'n ondernemer die ook bij Brainport heeft aangeklopt. Eerst eventjes Nemo, wat doen jullie met Nemo?
Nemo is een spin-off bedrijf van de Technische Universiteit Eindhoven, voortkomend uit de faculteit Electrical Engineering. Wij ontwikkelen technologie om zwangerschappen op uitwendige wijze beter te kunnen bewaken dan de huidige standaardmethodes in een ziekenhuis kunnen. En daarmee kunnen we eigenlijk in een vroegtijdig stadium eerder problemen zien aankomen en daarmee voorkomen. Dat is het streven wat we aanstreven.
Ja. En hoe ben je op dat idee gekomen om in die business actief te zijn?
Nou, het is niet mijn idee. Het was het idee van mijn compagnons, Chris Peters en Rick Vullings, met wie ik samen het bedrijf gestart ben. Zij hebben onderzoek gedaan in het Maxima Medisch Centrum tijdens hun opleiding. En daar hebben ze een aantal metingen verricht in het onderzoek van professor Giet Oei. En die resultaten die waren dusdanig veelbelovend dat het eigenlijk interessant was om te kijken of we daar een onderneming omheen zouden kunnen opstarten. En met financiering vanuit toenertijd nog STW, dat is tegenwoordig TTW, wat valt onder NWO.
Wat is dat voor financiering?
Dat was een financiering voor universiteiten die gericht was op het creëren van spin-off eigenlijk. Waarmee in ieder geval een stukje prototyping plaats kon vinden en waarmee een bepaalde hoeveelheid fondsen beschikbaar kwam om een onderneming te starten.
Ja. Waarom hebben jullie als Nemo op een gegeven moment aangeklopt bij Brainport?
Nou, we hebben onder andere meegedaan in een competitie die Brainport op dat moment had lopen. De Brainport Health Innovation Award. Die hebben we ook mogen winnen in 2010. En dat was voor ons eigenlijk een hele belangrijke stap. Want dat zet ons wel op de kaart. En Brainport heeft een heel groot netwerk binnen de regio. Ook daarbuiten. En als startende ondernemer is het goed om met mensen in contact te komen die jou de weg kunnen wijzen. Die jou op het juiste spoor kunnen zetten of met relevante personen in contact kunnen brengen om je stap verder te brengen.
Ja. Kende jij al de reputatie van Brainport Eindhoven? Of was het zo dat je dacht, nou ja, we zijn aan het beginnen, dus het kan vast geen kwaad om hier ook aan mee te doen aan deze challenge?
Je hebt de naam Brainport uiteraard al wel toenertijd voorbij horen komen. Maar de impact van Brainport heb ik denk ik op dat moment nog niet goed ingeschat. Het is voor mij in ieder geval prettig geweest om daarbij aan te kunnen sluiten. En om op de kaart te staan binnen het Brainport netwerk.
Precies, dus eigenlijk je verwachtingen vooraf waren vrij laag. En eigenlijk doordat je die journey eigenlijk ingegaan bent, heb je gezien wat de mogelijkheden eigenlijk allemaal zijn.
Ja, het heeft ons in ieder geval op een aantal vlakken heel veel verder geholpen.
Ja. Ja. Marielle, is dat iets wat jullie vaak horen als ondernemers die jullie misschien nog niet eens kennen bij jullie aankloppen? Dat ze zeggen, ja, wat doen jullie eigenlijk?
Ja, zeker. Zeker. Wij horen heel vaak, we krijgen heel vaak de vraag van Brainport, ik ken de naam, maar wat doen jullie eigenlijk? En ja, het is net wat Bas zegt. Ons netwerk is gewoon heel erg groot. We werken natuurlijk vanuit het Triple Helix model. Dus we hebben zowel ingangen bij de kennisinstellingen, bij de overheid, maar ook het MKB en de starters.
En waarom is dat fijn dat je die Triple Helix hebt?
Omdat je vaak alle drie facetten nodig hebt. En ja, het is gewoon voor een ondernemer, die is heel erg gericht op zijn product en met de ontwikkeling bezig van zijn bedrijf. Maar uiteindelijk moet hij wel die markt op. En dan is het heel fijn als je een Brainport achter je hebt staan, die gewoon kan zeggen van, nou, ik pleeg dat telefoontje wel even. En ik zorg wel, ik ga wel voor je kijken of ik een connectie kan leggen binnen een ziekenhuis.
Ja, ja precies.
Om daar eens mee te praten.
Want het bedrijf van Bas en zijn compagnons is actief in de medtech. jullie helpen ook andere bedrijven in andere sectoren. Hoe kun je nou garanderen dat je inderdaad in iedere sector, in dit geval de medtech, ook de juiste ingangen hebt? Want het is toch een hele specifieke wereld waar je ook moet weten hoe het zit. Dus de vraag is eigenlijk, hoe zorg je ervoor dat je binnen Brainport de juiste expertise hebt? En ook kunt aanboren?
Ja, dat is een kwestie van veel. Kijk, wij spreken veel start-ups. Wij zien hun vraagstukken en vanuit daar, en dat is ook een beetje het doel van Brainport, om te kijken van oké, welke witte vlekken zitten er nog in het ecosysteem en waar zouden wij als onafhankelijk partij iets aan iets mee kunnen doen.
Ja, en wat bedoel je met witte vlekken?
Dat zijn eigenlijk de uitdagingen waar de ondernemer, waar de start-up tegenaan loopt. En dat is voor een individuele start-up moeilijk op te lossen. Maar wij vanuit Brainport kunnen wel partijen samenbrengen om daar nieuwe projecten en programma's op te ontwikkelen.
Kun je een voorbeeld daarvan noemen?
Een voorbeeld kan zijn bijvoorbeeld toegang tot ziekenhuizen is altijd moeilijk. Wie moet je hebben binnen een ziekenhuis? Je krijgt niet zomaar een specialist. Je krijgt niet zomaar iemand van een inkoopafdeling te spreken. Dus en dat probleem zagen wij dus vaker bij start-ups. Toen hebben we gezegd van als wij nou eens gewoon de 4 regionale ziekenhuizen in deze regio aan tafel zetten. En wij vragen start-ups om te pitchen, een idee te pitchen en hun uitdagingen voor te leggen. Dan kunnen ze, dan kan zo'n ziekenhuis, in dit geval de innovatiemanagers van de ziekenhuizen, die geven daar dan onafhankelijke feedback op. En ja, daarnaast krijg je eigenlijk direct toegang tot mensen binnen dat ziekenhuis.
Ja. Bas, ik wil even met jou eigenlijk terug naar het begin, de beginfase van jullie organisatie. Want hoe lang bestaan jullie nu?
Nemo is in 2010 opgericht, dus dit jaar bijna 12 jaar.
Weet jij nog wat in het begin de uitdagingen waren? Hè? We hebben net van Marielle gehoord van wat een start-up tegenkomt in het begin. Hoe zat dat bij jullie in die eerste maanden, misschien wel jaar?
Ja, je hebt natuurlijk verschillende uitdagingen. Hè? Wij zijn begonnen met een prototype technologie of een concept wat ontwikkeld was binnen de Technische Universiteit Eindhoven in samenwerking met het Maxima Medisch Centrum. Maar dat was eigenlijk geen product. Dus de eerste uitdaging die we hadden was, dat moet een product worden wat je kunt verkopen, wat voorziet in een behoefte.
Precies, want anders heb je geen bestaansrecht.
Nee, een onderneming moet winst maken. Dus je moet iets kunnen leveren waar behoefte aan is, waar mensen bereid voor zijn iets te betalen. Tweede waar je tegenaan loopt is toch financiering. Ik denk dat financiering een heel moeilijk in te schatten iets is voor een startende ondernemer. Hoeveel geld heb ik nodig en voor hoe lang heb ik geld nodig voordat ik winst ga maken? En dat is een uitdaging waar je voor staat.
Hoe hebben jullie dat gedaan?
We hadden het geluk dat we met die SDW Valorization Grant aan de slag konden. Dat is een financiering van €200.000 geweest die aan de universiteit beschikbaar is gesteld om Nemo op te richten. Maar daarmee hadden we wel tijd om investeerders aan boord te halen. Dus we hebben in die tijd die we daarmee kochten of kregen een businessplan kunnen schrijven. En dat heeft ons in staat gesteld om op het juiste moment investeerders aan boord te krijgen.
Ja, en even om het goed te snappen, waar gaat dan die eerste financiering naartoe? Waar gebruik je die voor?
Die eerste financiering die is voor een deel gebruikt om salarislasten te compenseren. Ik had, voordat ik bij Nemo begon, een baan. Die heb ik opgezegd. Ik ben bij Nemo begonnen. Ik heb Nemo opgericht samen met Chris en Rick. Ik ben toen voor een deel vanuit die financiering betaald. Maar met die met die middelen hebben we toen ook een stuk technologie ontwikkeld. De eerste prototypes om de proof of concept die binnen de universiteit ontwikkeld was in een product te gieten. En dat is dan nog een prototype product dat verder uitontwikkeld moet worden. Maar wel dat je de eerste metingen kunt verrichten en resultaten kunt boeken.
Wanneer ga je onderzoek doen? Hè? Want ik begrijp heel goed dat je in het begin van een idee naar een product toe moet. Maar vervolgens moet je ook gaan toetsen. Dat product wat ik hier heb, zitten mensen daar wel op te wachten. Hoe hebben jullie dat gedaan?
Ja, bij ons is dat eigenlijk een beetje organisch gegroeid. In die zin dat de productontwikkeling heeft plaatsgevonden op basis van wetenschappelijk onderzoek. En dat wetenschappelijk onderzoek was dusdanig veelbelovend dat mensen in het ziekenhuis zeiden van ja, dit moeten we verder ontwikkelen.
Dus dat was eigenlijk al je marktvalidatie?
Ja, alleen dat hadden we misschien nog wat verder uit moeten zoeken. We hebben daar natuurlijk een hoogleraar in ons team gehad die daar heel enthousiast over was. En die ook een goede reputatie in het land heeft.
Ja, dus die zei eigenlijk van hey, dit, als je hiermee de markt op gaat, gegarandeerd succes.
Nou, dat niet. Maar je hebt natuurlijk wel een advocaat aan boord die dat verder kan pitchen. Maar het is denk ik goed als ondernemer om verder te kijken. En misschien ook wel bij mensen die het minder interessant vinden te gaan toetsen van... Hey, waarom wil je het niet hebben in plaats van waarom wil iedereen het wel hebben?
En waarom hebben jullie dat niet gedaan?
Nou, we hebben wel met veel mensen gesproken, maar je komt op een gegeven moment in een bepaald netwerk terecht. Netwerk van de mensen met wie je bent begonnen. En vaak zijn dat gelijkgestemde zielen. Dus het is heel gemakkelijk om toch een bepaalde tunnelvisie te ontwikkelen. Waarbij je denkt van, hey, ik heb met heel veel verschillende mensen gesproken. Maar als het vriendjes van vriendjes van vriendjes zijn, kan het nog steeds zijn dat het mensen zijn die allemaal op dezelfde manier denken.
Ja, precies. En je wil juist die mensen hebben die een ander geluid laten horen. En vooral weten waarom ze dat laten horen, dat geluid.
Ja, en wat de reden is, of wat de reden is om ergens niet in te stappen, of wat er moet gebeuren om wel in te stappen.
Ja. Als ik daarop op aan mag vullen, dat is ook precies iets wat wij ook heel vaak zien bij start-ups. En dat is natuurlijk logisch, want een ondernemer is natuurlijk opportunistisch. En dan hoor je altijd sneller van, oké, het is een goed en gaaf product, dan dat je die kritische vragen hoort.
En helpen dus, jullie daar dan ook bij, dat je zegt van, hey, fantastisch dat je dit idee hebt, maar denk je ook aan de andere geluiden die er ook zijn?
Precies. En dan zeg ik, met hoeveel mensen heb je gesproken? En dan zeg je, ja, met 2 of met 3. En dan zeg ik, ja, voor een goede marktvalidatie heb je misschien wel 100 mensen, dan moet je misschien 100 mensen spreken. En vooral juist, ook wat Bas zegt, die kritische groep, die mensen die echt kritisch zijn, daar zou je echt een goed gesprek mee moeten hebben. Want dan daar moet je zorgen dat je erachter komt van waarom zijn zij dan kritisch.
Maar hoe helpen jullie dan daarbij? Los van dat je dit advies geeft?
Dat is dan wel het mooie van Brainport. Wij zijn natuurlijk onafhankelijk. Wij hoeven niks te verkopen. Ik hoef niks van hem. Ik kan hem gewoon puur het eerlijke advies geven. En dus een van onze belangrijkste taken is denk ik omdat wij gewoon kritische vragen durven te stellen. En daarnaast hebben wij ook programma's ontwikkeld, of tenminste samen met andere organisaties binnen dit ecosysteem, waaronder de BOM en de TUW.
Dat is de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij.
Ja, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en Technische Universiteit Eindhoven. Om inderdaad marktvalidatieprogramma's te doen voor start-ups. Die programma's zijn gratis, kun je zo voor inschrijven. En je leert gewoon samen met andere start-ups hoe je een goede marktvalidatie doet. En dat betekent dus dat je niet 1 of 2 specialisten moet bevragen, maar dat je op verschillende niveaus in een ziekenhuis verschillende mensen moet bevragen. En dat dan misschien maal 20.
Ja, Bas, dit is dus iets wat jullie bij jullie heel welkom was geweest, als je het had geweten.
Ik denk dat we dat beter hadden kunnen doen in het begin, ja. En dat is allemaal wijsheid achteraf natuurlijk. Maar ik denk dat als wij in een vroegtijdig stadium wat meer bij kritische mensen over de vloer waren geweest, dat we wellicht met een ander plan waren gekomen dan dat we uiteindelijk gepresenteerd hebben en uitgewerkt hebben.
Wat is dan je lesson learned op dit gebied?
Voor mij in ieder geval om veel breder uit te vragen en ook zeg maar op zoek te gaan naar de vijand van mijn vriend, als het ware.
Maar je weet dus ook nu, door inderdaad het verhaal wat Marielle vertelt, hoe je die kunt vinden. Want dat je dat idee hebt van, oké, ik moet dat andere geluid laten horen, dat is 1. Maar hoe vind je die persoon? Dan dat is 2, want je moet uit je eigen bubbel.
Ja, het scheelt dat ik daar voor een deel al een netwerk in had. Dus voor mij was dat op dat moment niet zo heel erg lastig. Met de jaren durf ik ondertussen ook wel gewoon naar andere mensen toe te stappen. Dus wat dat betreft is dat niet zo'n probleem, denk ik. Maar ik snap wel dat mensen heel snel, en dat is ondernemers eigen, je bent inderdaad opportunist en je gelooft in je kansen. Ik denk wel dat het goed is om op zoek te gaan naar de keerzijde.
Zometeen in deze podcast van Brainport Eindhoven bespreken we de financiering van jullie product van Nemo Healthcare. Maar eerst de financiering in de zorg in zijn algemeen. Ook voor medtech bedrijven is dat interessant, want die financiering in die zorg, Bas, dat is toch een complex verhaal, is wat ik vaak hoor. Ben je dat met me eens, dat dat lastig is, een moeilijke structuur?
Ja, dat sowieso. We hebben in Nederland natuurlijk verschillende potten die uiteindelijk de hele zorg financieren. En die potten, dat zijn eigenlijk geen communicerende vaten, laat ik het zo zeggen.
Die staan los van elkaar.
Ja, die staan los van elkaar. Er zijn heel veel initiatieven in de landen die in staat zijn om de kosten in de zorg te verlagen. Maar waarbij De opbrengsten op een andere plek vallen dan waar de kosten worden gemaakt. Ja. En op het moment dat er niet over die schutting gekeken wordt, is het eigenlijk bijna niet mogelijk om zo'n innovatie te introduceren. Want degene die verantwoordelijk is voor het afrekenen, die ziet een kostenstijging op zijn budget ontstaan. En dat zorgt dat een innovatie geremd wordt.
Wat is belangrijk als ondernemer in de medtech om hieruit te weten? Waarom is het goed om dit te weten, dat dit zo werkt?
Ik denk dat heel veel ondernemers in de medtech denken, ja, ik heb een positieve business case, want het werkt kostenverlagend. Maar de belangrijkste vraag die je moet stellen is, degene die mijn factuur betaalt, gaat hij er financieel gewin bij hebben? Wordt hij daar financieel beter van? Ofwel omdat hij minder kosten heeft binnen zijn eigen budget, of omdat hij op andere vlakken dusdanig veel kan besparen dat het de moeite waard is.
Hebben jullie dat ook zo aangevlogen?
Nee, dat hebben wij heel erg onderschat, hoe complex die situatie was. Om het in een voorbeeld te vatten. Een van de dingen die onze technologie in zich heeft, is dat we door veel beter te bewaken onnodige keizersneden kunnen voorkomen. Onze technologie kost wel wat meer geld in het gebruik. We praten over 50 tot 60 euro voor een pleister. En dat is een no-brainer als je dat aan een zwangere vrouw vraagt. Maar als wij het aantal keizersneden in een ziekenhuis gaan reduceren, wat goed is voor de BV Nederland, want een keizersnede in een ziekenhuis is 2 keer zo duur als een normale bevalling.
Wat kost het bijvoorbeeld?
Toentertijd spraken we over 2000 euro voor een klinische bevalling en ruim 4000 euro voor een keizersnede.
Dus die kosten kun je eventueel, als dit goed aanslaat, kun je die wegstrepen?
Dan zou je zeggen, die kunnen we wegstrepen. Ja. Alleen is een keizersnede voor een ziekenhuis wel een verdienmodel. Een ziekenhuis spreekt af hoeveel keizersneden er in een jaar gezet worden. En op het moment dat je minder keizersneden doet, ga je minder inkomsten genereren.
Ah, en dat had jij misschien onderschat?
Ja, het is al goed voor de totale zorgketen, maar voor de afdeling in het ziekenhuis is het een kostenpost die je introduceert. Enerzijds moeten ze meer geld uitgeven aan technologie. En aan de andere kant gaan ze minder verdienen.
Ja. Wanneer kwam je daarachter dat het zo werkt?
Te laat. Dat heeft best wel lang geduurd uiteindelijk. Want ook de specialisten hebben lang niet altijd in de gaten hoe de financieringstromen in het ziekenhuis lopen. Dus het is
Laat ik dan vragen, hoe kwam je erachter dat dit inderdaad, want dit is natuurlijk essentieel voor waar jullie mee bezig zijn.
Ja, uiteindelijk heb ik vrij intensief gesproken met de afdelingsmanager van de gynaecologie verloskundeafdeling in het Maxima Medisch Centrum. En daar zijn bij mij wel een aantal ogen open gegaan van, hey, wacht even, wat wij denken dat goed werkt, dat is niet zo. En ook als je in gesprek gaat met zorgverzekeraars, want we hebben met verschillende zorgverzekeraars gesproken, die zeggen allemaal, ja, dit is een prima innovatie. Bewijs maar dat het zo werkt en dat het geaccepteerd wordt.
Ja. Alleen je breekt het verdienmodel van een ziekenhuis deels af.
Ja.
Dit had je eerder willen weten, denk ik.
Het was goed geweest om dat eerder te weten, ja.
Ja. Had dat ook gekund, Marielle?
Dat had zeker gekund. Had zeker gekund. We zien dat heel vaak. Veel ondernemers die bij ons komen, zeker in de medtech, hebben natuurlijk nog een aantal jaren voor zich voordat zij op de markt komen. Dus ze zijn nog heel erg in het stadium van productontwikkeling. En wij hameren er altijd heel erg op van, joh, ga ook naar die markt kijken. Je moet dat parallel ontwikkelen. Als je financiering op wilt halen, dan moet je een goed businessplan hebben. Nou, wat wil een investeerder weten? Is er een markt voor? Hoe zit die markt in elkaar? Ken jij die markt voldoende? Dat zijn allemaal dingen die je dus echt moet weten. Maar vaak is het zo, zegt die ondernemer van, ja, maar ik moet nog eerst laten zien dat het werkt voordat een specialist zegt van, ik wil het wel afnemen. Maar de dingen die Bas net schetst, die zijn zo essentieel. Dus je moet gewoon die markt op. Je moet weten wat er speelt bij je klant, wat de criteria zijn, wie uiteindelijk die handtekening zet.
Ja, dat, ik bedoel, we hebben dat onderzoek natuurlijk wel gedaan. Hè? We hebben gekeken naar het aantal bevallingen en hoeveel zouden we daarvan kunnen omzetten op onze technologie, et cetera, et cetera. En daar hebben we heel intensief naar gekeken. Dat hebben we ook getoetst bij mensen. En dan nog kom je erachter dat er andere stakeholders in het spel zijn die op een andere manier.
Precies, dat totale plaatje, dat had je toch nog niet helemaal in zijn totaliteit.
Maar dan toch ook even de vraag bij jullie, hè, vanuit Breedpoint Development. Mm-hmm. Hoe kun je nou dat complexe veld, hè, waarbij iedere case, bij ieder product toch weer andere stakeholders in het spel zijn. Hoe kun je dat zo goed mogelijk met jullie netwerk in kaart brengen, zodat je die ondernemer eigenlijk op voorhand goed kunt voorbereiden, zodat hij dan de juiste keuzes kunt maken?
Ja, nou ja, waar wij nu mee bezig zijn is het ontwikkelen van kennissessies. En we gaan binnenkort ook een webinar opnemen met zorgverzekeraars, waarin ook uitgelegd wordt van hoe zit nou die financieringsstructuur in elkaar. We hebben sessies waaraan startups mee deel kunnen nemen. De Innovation Meets Hospital van de ziekenhuizen, wat ik al eerder noemde. En ja, zo proberen wij ze in ieder geval bewust te maken van het feit van, joh, je kan een goed product hebben, maar dat is niet altijd voldoende. Weet hoe alles in elkaar zit en weet wat de criteria zijn van de afnemer. Maar uiteindelijk is het wel aan de ondernemer zelf of hij dat inderdaad uit gaat zoeken. Ja. Zoekt hij dat niet voldoende uit, dan gaat hij in cirkels, blijft hij in cirkeltjes rondlopen, want krijgt hij uiteindelijk geen financiering. Ja.
En wat denk ik heel belangrijk is, dat heeft Marielle in het begin al aangegeven. Brainport is wat dat betreft wel een onafhankelijke organisatie. En het stellen van de kritische vraag en het dwingen tot nadenken is denk ik een hele belangrijke stap. Omdat je al in je eigen tunnel zit of in je eigen bubbel. Dus het feit dat iemand tegen jou zegt van, luister, is degene die naar wie jij de factuur stuurt, ook degene die die dat gaat betalen, gaat hij dat betalen? Ja of nee? Gewoon de vraag stellen is al een klik maken.
Ja. En vaak is het ook zo dat, kijk, wij kunnen dat natuurlijk wel zeggen, maar dan denken ze, ja, wie ben jij? Je bent geen ondernemer. Wat we dan doen is dat we gewoon zeggen, nou, dan vragen we een aantal mensen uit het veld. Die zetten we hier aan tafel en stel je vragen maar.
Ja, in dit geval zou jij dat dus ook kunnen zijn, want ik ben nog wel eventjes benieuwd, hoe ben je nou, toen je dat gesprek hebt gehad, met die medisch specialist, hoe ben je toen verder gegaan? Want het bedrijf bestaat nog steeds, dus jullie hebben een uitweg gevonden.
Ja, maar wat dat betreft heeft alles wel veel langer geduurd dan wij eigenlijk op voorhand verwacht hadden. Nemo heeft wel een doorbraak gecreëerd uiteindelijk. Vorig jaar is een hele grote tender in Denemarken gewonnen, waardoor eigenlijk de toekomst van het bedrijf nu verzekerd is. We gaan de volgende generatie technologie in Denemarken leveren. Dat moet nu zo ongeveer plaatsvinden.
Maar oké, dat is in het buitenland. Hier in Nederland heb je daar nog niet een doorbraak kunnen forceren?
Daar zijn we mee bezig, maar dat gaat echt als een kleine olievlek. Je begint bij heel gerichte centra en probeert het op die manier uit te bouwen. Dat gebeurt ook in Duitsland en in Oostenrijk.
Ja. Maar hoe gaat het hier dan op termijn werken? Want die ziekenhuizen blijven zeggen van, ja, als je bij ons die keizersneden weghaalt, dat betekent minder inkomsten.
Ja, er zijn natuurlijk meer drijfveren waarom je wel of niet op een technologie overstapt. En op een gegeven moment wegen de voordelen op tegen de nadelen en kan er geschoven worden met budgetten.
Waarom werkt het in Denemarken sneller of beter?
In Denemarken hebben ze een andere manier van het bewaken van zwangerschappen. En daar worden de kritische zwangerschappen al in een heel vroeg stadium opgevolgd. Ja. En daar kunnen wij een belangrijke rol in vervullen.
Dat is interessant, want Marielle, hebben jullie dan ook bij Brainport Development die link met het buitenland?
Ja, we hebben ook internationaliseringsprogramma's. En ook werken natuurlijk nauw samen met RVO.
Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland. Voor handelsmissies. Dus er zijn voldoende mogelijkheden om ook buiten onze landsgrenzen te exploreren. Of dat mogelijk is.
De financiering van het product specifiek, daar zou ik ook nog wat vragen over willen stellen, Bas. Want jij zei al, we hebben dat geld van de universiteit gebruikt om die eerste maanden eigenlijk te overbruggen. Hoe heb je het vergaren van financiering in die vroege fase, dus ook investeerders overtuigen, hoe heb je dat ervaren?
Ja, dat is een interessante vraag. Het was een rollercoaster. Een achtbaan in verschillende opzichten. Ik heb op verschillende bijeenkomsten een presentatie kunnen houden. We hadden natuurlijk een businessplan geschreven. Dat businessplan, daar hebben we ook aan een businessplancompetitie toenertijd New Venture meegedaan. Daar hebben we ook de finale gehaald. Dus dat scheelt heel erg dat je dat op kunt voeren. Maar we hebben uiteindelijk met heel veel verschillende mensen gesproken. Je komt vrij snel in een netwerk van investeerders en je gaat je in principe gewoon je pitch houden van, dit is wat we hebben, dit is ons plan en daar willen we geld voor ophalen. Wij hebben dat uiteindelijk binnen een jaar en een paar maanden geregeld. Daar waren we ook ontzettend blij mee. Toen is Technostarters Fonds Zuid-Nederland ingestapt. En daar had Brainport weer een relatie mee. En een aantal particuliere investeerders zijn ingestapt. En daarmee hebben we de eerste stappen kunnen zetten. Als Nemo zijnde.
Want dat was ook de vroege fase, de Technostarters, echt de vroege fase financiering vanuit de overheid, denk ik.
Ja, dat was de technopartnerregeling. Technostarters Fonds uit Nederland gebruik van heeft gemaakt en ook een ander fonds waar die particulier in zat. Ja.
Maar die fondsen, er zijn natuurlijk heel veel fondsen, daar hebben jullie ook goed zicht op, denk ik.
Er zijn veel fondsen en wat wij ook vaak zien is dat ondernemers al in een eigenlijk te vroeg stadium met VC's om tafel gaan.
Venture capital bedoel je dan?
Ja, alleen zij willen, daarvoor moet je vaak al een fase verder zijn met je product. En daarom is er vanuit de overheid zijn er gewoon vroege fase financiering. Dat zijn achtergestelde leningen waar je dus gebruik kan maken van als je nog niet die omzet hebt.
Precies, want is het dan op omzetbasis dat je al een stap verder moet zijn waardoor het voor venture capital interessant is?
Nou, het is sowieso wel, het is op zich niet verkeerd om ermee aan tafel te gaan zitten. Alleen als je maar wel weet van dat zij pas in gaan stappen op een bepaald moment.
En dan is als jij een bepaalde omzet.
Ja, en dat is dat als jij bepaalde milestones hebt gehaald. Hè, van inderdaad of het product inderdaad werkt. Of je eerste klant aangesloten hebt. Dan is het pas interessant voor die VC's.
Okay.
Alleen een VC zal nooit direct zeggen van wij stappen komende jaren nog niet in. Die zeggen goed product, je bent nog te vroeg. Kom maar terug als je wat verder bent. En het risico daarvan is dat die ondernemer dan toch denkt van nou, ik kom over een halfjaartje terug of over 3 maanden. En dan sluit hij wel aan. Terwijl wij zeggen van ja, dat duurt gewoon nog langer. Dus vraag gewoon ook echt aan die visie. Wat heb je nodig? Wanneer is het voor jou interessant?
Heb jij dat ook zo ervaren?
Wij hebben dan VC's aan boord gekregen die gebruik konden maken van de technopartnerregeling. Of althans, maar ik denk eigenlijk dat het vroege VC's waren, inderdaad. Ja. Sorry, wat was je vraag ook weer?
Ja, wat ik wel benieuwd ben, want we zitten natuurlijk nu ook op het vlak van die investeerder. En die investeerder heeft ook een bepaald belang. En dat belang moet jij ook kennen als ondernemer. Want je moet natuurlijk toch tegemoet komen om die partij aan boord te halen. Dus wat vindt zo'n investeerder nou belangrijk, heb jij gemerkt? Tuurlijk dat het geld waarschijnlijk rendeert en dat hij het op termijn weer een keer terugkrijgt. Ja. Maar wat nog meer?
Ja, weet je, een investeerder heeft eigenlijk heel weinig om op terug te vallen. Hè. Die moet terugvallen op het businessplan aan de ene kant. En het team of de mensen die ziet. Ik zeg wel vaker de vent achter de tent of de vrouw achter het gebouw.
Je moet een goed gevoel hebben bij jou als persoon ook. Dat speelt ook een rol.
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je elkaar recht in de ogen kunt kijken aan het einde van de dag. Als je toch strijd hebt gehad over het niet behalen van resultaten en het door willen gaan en extra financiering nodig hebben. Dat je aan het einde van de dag met elkaar bij wijze van spreken nog steeds een biertje kunt drinken.
Ja.
Wat ik wel merk is dat zeker in de high-tech ontwikkelingen waar we mee te maken hebben, vaak met medische technologie, daar zit een heel lang ontwikkeltraject aan vast. En dat ontwikkeltraject is over het algemeen langer dan de horizon van een gemiddelde VC. Dus je moet er rekening mee houden dat een incubatietijd van een idee tot aan een product misschien wel tussen de 5 en 10 jaar kan zijn. Terwijl een VC een horizon heeft van tussen de 3 en 5, 6 jaar. Dus daar zit eigenlijk aan de voorkant al een mismatch. Daar moet je wel heel erg van bewust zijn. Dus ik kan het ook alle ondernemers aanraden om, als ze geld gaan ophalen, ga alsjeblieft 2 keer zullen ophalen als dat je denkt dat je nodig hebt, want je gaat het nodig hebben.
Okay. Goeie tip. Nog 1 ding wat ik met je wil bespreken, Bas, dat is het team. Staat even helemaal los van de financiering, maar dat zijn toch de mensen waarmee je dagelijks moet doen. Wat is nou belangrijk binnen zo'n team, heb jij gemerkt?
Er zijn verschillende aspecten belangrijk. Wij zijn bijvoorbeeld, een van de belangrijkste lessen die ik geleerd heb, is ik ben geen financieel specialist. Ik kan goed rekenen, maar ik ben geen accountant of iets dergelijks.
Dus die heb je nodig, die moet je erbij halen.
Nou, ik denk dat het heel belangrijk is, omdat op het moment dat je over financiering gaat spreken met experts, en dan praat je over venture capitalisten of andere fondsen, dan praat je met mensen die alle spelregels kennen die in die wereld van toepassing zijn. En die ken ik niet. Daar groei je wel in. Maar het is handig om een financial officer naast je te hebben staan. Ja. Die in dat gesprek mee kan.
En hoe weet je dan of je team compleet is? Want gaandeweg die rit, die journey, kom je natuurlijk bepaalde onderhandelingen, fases tegen waar je misschien bepaalde expertise mist. Ga je die dan gewoon oplussen en zoeken? Of moet je zorgen dat je ze al vanaf het begin, vanaf de start, allemaal klaar hebt staan, zodat je ze kunt inzetten als het nodig is?
Ik denk dat het handig is om de juiste mensen in je netwerk te hebben zitten om klaar te hebben staan. Dus op het moment dat jij over contracten gaat praten, dat je een betrouwbare jurist aan je zijde kunt hebben. Die moet je gewoon zoeken. Zorg dat je een goede financieel specialist in je team hebt zitten. Dat is voor mij cruciaal. Maar ook de manier waarop je samen in de wedstrijd zit. In het geval van Nemo bijvoorbeeld. We hebben om verschillende redenen ervoor gekozen om mij fulltime in Nemo te zetten. En mijn compagnons die hadden deeltijd, of eigenlijk voor 80% nog hun baan, ergens anders. Je merkt wel dat dat spanningen oplevert. Want ik zit op een andere manier.
Ja, ja. Je bent er constant mee bezig
natuurlijk. Ja, ja, en voor mij is de druk heel anders dan voor hun. Ja. Ze hebben iets om op terug te vallen. Dat hadden wij, had ik niet.
Nou, het team is wel een van de belangrijkste dingen waar we naar kijken. Voor financiering. Want ja, een team moet gewoon compleet zijn. Als je alleen maar een techneut hebt, dan verlies je dat marktstuk. Wat superbelangrijk is.
Vanaf het begin moet het compleet
vanaf
zijn.
Vanaf het begin, okay. Ja. En dat hoeft dan nog geen eens. Dat kunnen ook adviseurs zijn. Hè? Ik kan me voorstellen dat je qua financiële achtergrond, dat je dan nog niet direct zegt van, nou, ik kan nog niet een fulltime iemand in dienst nemen. Maar neem dan wel, zorg wel dat je een goede adviseur achter je hebt staan. Dus het is altijd voor het verkrijgen van financiering belangrijk dat dus wel een commerciële kant zit, een technische kant en een financiële kant.
Marielle, welke tools hebben jullie nou nog meer bij Brainport Development die je kunt inzetten?
Nou, bij Brainport Development hebben wij verschillende tafels waar we gebruik van maken. Dat zijn, we hebben bijvoorbeeld de Brainport Meetup sessies. Daar zitten een aantal CEO's van family offices. En daar kun je eigenlijk je organisatievraagstukken die een start-up heeft stellen. En daar wordt ook in, open en eerlijk wordt daar dan antwoord op gegeven. En het mooie is dat daar dus ook het netwerk dan vaak opengesteld wordt voor die start-up. Dus dat zijn de meet-up sessies. Maar daarnaast hebben we op het gebied van financiering ook nog financieringstafels en equity tafels. Dus als je al wat verder bent, als er al wat geld in zit bij de start-up. Dus echt voor de vervolgfinanciering. En je leert daar eigenlijk hoe een VC aankijkt tegen jouw case. Wat voor hem belangrijke criteria zijn. Dus dat is, dat is een supermooi aanbod. En start-ups zijn daar ook altijd heel erg blij mee als zij daar mogen pitchen.
En op de website staat alle informatie. Als je hier interesse in hebt, kun je daar terecht.
Ja, klopt. Bel een business developer of bij Brainport of vanuit The Gate. Dat is ons platform waarbij de TU, de BOM, Brainport Development hun krachten gebundeld hebben voor het geven van bedrijfsadvies aan start-ups en coaching. Je kunt je daar ook aanmelden voor programma's. Dus ja, er is een hele hoop in deze regio en we hopen dat allemaal te bundelen via één one-stop shop en dat is The Gate. Okay.
We hebben veel geleerd. Ik wil jullie danken, Bas en Marielle. Dank voor het delen van al jullie kennis en expertise. En heel veel succes met het bedrijf. En ook heel veel succes bij Brainport Development.
Dankjewel.
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 Tot zover deze podcast van Brainport Eindhoven. Als je meer informatie wilt over hetgeen wat we besproken hebben, kijk dan op onze website. We zullen het linkje ook in de beschrijving zetten bij deze podcast. Dan kun je er meteen op klikken. Volg ons kanaal ook op Spotify en op Apple Podcast, want dan krijg je vanzelf automatisch een seintje als er een nieuwe podcast live staat. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.